SBS Dutch. Deel onze verhalen op Facebook.
Een nieuwe Nederlandse kabinet is nauwelijks aangetreden of al snel blijkt dat het de eigen klimaatdoelstellingen bij lange na niet haalt. Ik vroeg onze correspondent in Nederland, Martin Jong, waaruit dat blijkt.
Ja, het Planbureau voor de Leefomgeving is aan het werk gegaan met het regeerakkoord. Ze hebben het regeerakkoord doorgerekend waar het gaat om die klimaatdoelstellingen. Ja, en daaruit blijkt eigenlijk klip en klaar dat het kabinet en ook de kabinetten daarop, die daarop volgen, dat die het buitengewoon moeilijk zullen krijgen om die klimaatdoelstellingen te halen. Het nieuwe kabinetsbeleid heeft de helft minder effect dan beoogd. Dat is wat het PBL heeft berekend. Ze zeggen van ja, er moeten aanvullende maatregelen worden genomen. En dat is op natuurlijk koor op de molen van een partij als GroenLinks, oppositiepartij en andere oppositiepartijen die ook hadden gevraagd om die doorrekening. Uitgangspunt van kabinetsplannen is dat in 2030 de uitstoot van broeikasgassen 49% minder moet zijn dan in het eikjaar 1990. En alleen door de uitstoot zo sterk te verminderen, blijft de temperatuurstijging op aarde onder de 2 graden. Ja, zoals die kabinetsplannen er nu uitzien, neemt de uitstoot slechts met 35% tot 42% ten opzichte van dat eikjaar 1990. Dus dat is niet genoeg.
En waarom zijn die kabinetsplannen eigenlijk onvoldoende? Hoe heeft dat kunnen gebeuren?
Ja, de regeringspartijen die rekenen erop dat er 2 grote maatregelen zijn die veel extra effect hebben op die uitstoot van die broeikasgassen. Dan moet je denken aan de sluiting van de kolencentrales in 2013 en de grootschalige toepassing van de afvang van CO2 en de opslag daarvan. Maar uit die doorrekeningen blijkt dat vooral het effect van die CO2-opslag dat heel onzeker is, want dat kost enorm veel geld. Meer geld dan het kabinet denkt erin te steken. En dat geld wat je daarvoor gebruikt, dat kan niet geïnvesteerd worden in andere maatregelen voor duurzame energie. En wat betreft de sluiting van die kolencentrales, het effect daarvan hangt volgens het PBL ook af van wat er gebeurt op de Europese elektriciteitsmarkt. Wat voor stroom er wordt geïmporteerd en hoe schoon die stroom is.
Dat zijn vrij sterke opinies daar. Hoe zwaar wordt er getild aan deze conclusie?
Ja, voor de oppositie in de Tweede Kamer is het natuurlijk prijsschieten. Maar wat wel opmerkelijk is, is dat Pieter Boot, dat is het hoofdklimaat en energie van dit planbureau, weliswaar streng is, maar toch ook weer niet te hard wil oordelen. Hij zegt van, ik denk dat men in deze fase al concreter is dan het vorige kabinet in deze fase was. Dat zei hij in NRC Handelsblad. Daar heeft hij natuurlijk ook wel weer een punt, want het is heel moeilijk om echt heel concreet te worden. De effecten van milieumaatregelen omrekenen in heel precieze cijfers. Ja, dat is nu eenmaal een enorme opgave. En je kunt wel van alles willen als kabinet, zoals afspreken dat alle auto's in 2030 elektrisch moeten rijden. Maar daarvoor ben je natuurlijk ook afhankelijk van de markt, ben je afhankelijk van het buitenland. Ja. En natuurlijk moet Nederland zijn steentje bijdragen bij het halen van die klimaatdoelstellingen. Ja, de realiteit gebied te zeggen dat een klein land als Nederland natuurlijk maar een heel klein steentje naar de berg kan dragen.
Het is natuurlijk wel zo, als ze het allemaal zeggen, dan komen we niet veel verder.
Nee, dat is ook zo. En dat is dan ook de reden dat het ook allemaal in het regeerakkoord is vastgelegd. En dat ze dat ook gewoon wel echt heel serieus proberen te berekenen. Dus Nederland zal absoluut zijn best moeten doen. En ja, als er gezegd wordt van ja, het is maar de helft van wat je eigenlijk wil gaan doen, dan is dat natuurlijk wel een enorm gat wat er gedicht moet gaan worden.
Ja, er is natuurlijk veel windenergie, zonne-energie in Nederland.
Zeker. En dat is ook wel iets waar het PBL, het planbureau, duidelijk kansen ziet. Ze zeggen dan vooral die windenergie. Mm-hmm. Daar zou toch windenergie op de Noordzee, daar zou enorm mee gewonnen kunnen worden als daar flink op wordt ingezet. Zonne-energie misschien iets minder, maar ook daar is in ieder geval ten opzichte van het buitenland nog een enorme inhaalslag te maken. Als je hier in de grensstreek kijkt, de grensstreek tussen Nederland en Duitsland, Als je Duitsland inrijdt, dan zie je heel veel boerderijen, zie je voorzien van zonnepanelen. In Nederland is dat echt aanmerkelijk minder. Je kunt alleen daaraan al zien dat je de grens passeert. Dus daar is nog een hele inhaalslag te maken voor Nederland.
En waar ligt dat dan aan? Want ja, die boerderijen die hebben enorme stallen. En op die stallen krijgen ze natuurlijk een enorme hoop van die panels.
Ja, nou, het is zo dat met name onder de kabinetten Balkenende is er gewoon onvoldoende geïnvesteerd en onvoldoende subsidiemogelijkheden zijn er geweest om dat ook echt te stimuleren, dat leggen van die zonnepanelen. Je moet gewoon constateren dat het buitenland op dit punt gewoon een voorsprong heeft op Nederland. En ook als je kijkt naar windmolens op het land, het gemak waarmee Duitsland daarmee omgaat, je gaat hier de grens over en je komt op een gegeven moment grote windmolens midden in het landschap tegen. Dat is iets wat je in Nederland niet ziet.
Nee, in Nederland zijn ze overwegend op zee?
Overwegend op zee, maar ook wel in de kustgebieden hoor. Dat moet er wel bijgezegd worden. In de kustgebieden langs strekdammen bijvoorbeeld. Daar heb je hele stukken met eindeloze rijen met windmolens. Mm. Dus daar gebeurt wel absoluut het een en ander.
Ja, ik las ergens dat de onkosten van die windmolens zo enorm hoog is. De reparatie, want dan gaat ze vaak iets mis.
Ja, nou, dat klopt wel. Dat is ook wel kritiek die je vaak hoort. Hè? Van ze zeggen van ja, dat is allemaal leuk en aardig, die windmolens. Aha. Maar je moet er ook gewoon ontzettend veel voor doen om het allemaal te laten draaien. En aan de andere kant wordt er ook wel gezegd, als je maar genoeg volume hebt en je zet ze bijvoorbeeld op de Noordzee, dan zul je zien dat het echt voldoende oplevert.